Ik kan niet blijven dat we altijd zo vrij, en dat vind ik ook niet eerlijk, dat zou ik ook niet eerlijk van God vinden, als sommige mensen enorm moeten lijden, en anderen die gaan net, wanneer de verdrukking komt, gaan ze er tussenuit. Ik vertel er graag altijd over open doors, maar vanavond gaat het over moderne wetenschap in de Bijbel. Even een paar dingen nog vooraf, voordat ik over begin. Als u een boek wilt kopen en u zegt van ja, ik heb geen geld bij me, kan dat ook met een soort machtiging, dan weet u dat. De Weet is al genoemd, dat vind ik ook een geweldige organisatie. Open Doors is gratis, maar Weet is, kost geloof ik iets van €25. Nou, dat zien wij elkaar ook nog net. Ja. Nog wat anders, ik ga niet hele ingewikkelde verhalen houden. Er zijn sommigen bang voor ingewikkelde verhalen over wetenschap. Nee, ik wil gewoon mijn enthousiasme met u delen. Mijn enthousiasme over God en zijn woord en u graag bemoedigen. En je ziet vanzelf wel, daar staan dingen in de Bijbel. Dan denk je, wat? Hoe is het mogelijk? Dat konden die mensen niet weten. Maar God wist het wel. U hoort ook andere verhalen over de Bijbel dan normaal. Normaal hoor je op zondagmorgen hele keurige, nette Bijbeluitleg. En dat hoor je vanavond niet. Je hoort allemaal vieze verhalen en zo. En geen seksverhalen, maar andere vieze verhalen. Nee, vieze verhalen bedoel ik. Een andere is dat ik misschien in sommige groepen kom ik en dan zeggen ze, ja meneer, u praat niet helemaal de talen Kanaans. Nou, dat komt omdat ik ook met heel veel ongelovigen omga. Dus ik vertel me gewoon over wat er in mijn leven zo is gebeurd. Mijn verhaal, dit was dus het, is er wetenschap in de Bijbel? Dan zeggen mensen, natuurlijk niet, een achterhaald boek. En staan de christenen met de rug tegen de muur? Ja, dat veel mensen staan met de rug tegen de muur. Maar mijn verhaal begint. Toen was ik in de eerste jaar van mijn studie op de universiteit aan de VU. En dan zitten we met een man of 30 zo bij elkaar wat te eten in de pauze. Zegt er een jongen, hij zegt, er staat toch een blunder in de Bijbel. Ik zeg, wat dan jongen, daar geloof ik niks van. En nu nog hoor, ik heb wel meer dan 1000 fouten onderzocht in de Bijbel. En ik geloof nog steeds dat zoals de Bijbel, zoals Gods woord oorspronkelijk is geschreven, dat er geen fouten in staan. Nog steeds. Als er fouten in staan in onze Bijbel, staan heel wat fouten. Maar dan is het vaak door vertaling of door overschrijffouten. Maar oorspronkelijk. En al die fouten in onze Bijbel, dat valt ook nog wel mee hoor. Dat willen de ongelovigen graag heel sterk benadrukken. Maar als je goed leest, dan is 90% van wat ze als fout zien, valt al weg. Maar ik zeg, joh, wat dan joh? Hij zegt in Leviticus 11 vers 6, en daar staat, ook de haas omdat hij wel herkauwt, maar geen gespleten hoeven heeft, onrein zal die voor u zijn. Hallo, moet je tegen biologiestudenten zeggen, we zagen al wel dat hij geen gespleten hoeven heeft, want een haas die heeft geen hoeven, dus dat zat wel goed. Maar dat een haas herkauwt. En ik stond met de rug tegen een muur, want wat de biologen leren, de herkauwers, de suborde van de ruminantia, dat zijn de koeien, schapen, geiten, giraffes, antilopes en dat soort beesten, die gaan zeg maar, 's ochtends dan gaan ze eventjes wat gras eten. En dan gaan ze ergens in een hoekje liggen. En dan gaan ze dat weer opeten. Dat vinden die beesten heerlijk. Maar een haas, die doet het niet. Een haas is geen herkauwer. En ik had geen weerwoord. Maar toen, na mijn studie, toen las ik ergens in een blad van biologen, toen hadden ze ontdekt, dat was al in de jaren 30 geloof ik, in 1800 zoveel had een veearts, die had ontdekt dat hazen en konijnen, de haasachtige, ik denk dat er wel meer dan 400 soorten hazen en konijnen zijn, maar dat die beestjes, dat die 's ochtends vroeg, bij zonsopgang, hebben ze een bepaald soort poepies, en bijna voordat het op de grond valt, eten ze dat op. En we hebben een huiskonijn gehad, het beest is 13 jaar geworden, dat is heel oud voor zo'n klein konijntje. Maar op een gegeven moment was ik aan het lezen en ik zat in de tuin en daar was hij ook, hij deed een poepje, hup, eet hij meteen op. Ik denk, wat een vies beest zeg. En hij, dat zijn secotrofen noemen ze dat. Dat zijn bepaald soort poepies, er zit 4 tot 5 keer zoveel vitamines in als in een gewone voedsel. En dat hebben die haasachtigen nodig. Als ze dat niet krijgen, als je dat belemmert, dan worden ze op de lange duur ziek. Of dan komen ze de hongerwinter niet door. De haasachtigen hebben dat nodig om dat op te eten. En er staat niet in de Bijbel dat ze tot de suborde van de ruminantia behoren, maar dat ze het voedsel herkauwen. En dat is precies wat ze doen. Ik denk, dat is interessant. En dan ook, nou, waarom mag je hem niet eten? Dat is een ander verhaal, staat in mijn boek, kun je lezen. Maar bijvoorbeeld haasachtigen, die kunnen tularemia krijgen. Dat kreeg je vroeger. De boeren weten dat wel. Mijn opa was boer en die ging ook graag hazen stropen. Er was een stroper bij ons in de buurt, maar die ging er om 5 uur naar die hazen in die vallen kijken. Maar mijn opa ging dan met zijn broer om 4 uur en dan ving hij al die hazen van die stroper. Maar dat weten die mensen wel, als je dat gaat villen, dan kun je die bacteriën in je bloed krijgen en dan krijg je tularemia. Dan ga je dood aan. Dat is heel gevaarlijk, net zoiets als de pest. Maar goed, dus ik ben verder gaan zoeken, ik was heel enthousiast. Biologisch wonder. En toen ging ik eens wat kijken over de Ark van Noach. Wil ik wat over vertellen. Nou weet je, het zondvloedverhaal wat je dan leest in de Bijbel. Dan zeggen de geleerden, de theologen, misschien zitten hier ook theologen bij. Die zeggen ja, maar het zondvloedverhaal is overgenomen van het Gilgamesh epos van de Babyloniërs. Dat is zo'n 2.000-3.000 jaar ouder en eigenlijk het origineel. Ja. En stond ik weer met de rug tegen de muur. Je denkt, ja, als de professor in de theologie zegt dat het Bijbelverhaal is overgenomen van de Babyloniërs, dan zal dat wel zo zijn. Nou had ik vroeger een collega, die heette Jenne. Jenne, die was vroeger een zeevaartkapitein. Hij heeft alle zeeën van de wereld heeft hij bevaren. En hij zat op de hogere zeevaartschool. En nou zeg ik tegen Jenne, zeg ik, hey jongen, mag ik eens even die boeken van je lezen over scheepsbouwkunde en over de scheepvaart? En ik heb een paar van die boeken gelezen. En wat blijkt nou? Dat die Ark van Noach, die zal er zo'n beetje zo uit hebben gezien. Die Ark van Noach is het meest stabiele bootmodel wat er bestaat. Kijk, hier heb ik ook zo'n modelletje. Hij is zeg maar 1,5 keer zo breed als hoog en 6 keer zo lang. En kijk, dat hij er zo uitzag, dat staat in de Bijbel, daar was een opening. Een L van boven, dat zal niet een klein raam zijn geweest, daar kunnen die duizenden dieren geen lucht van krijgen. Dus het zal zoiets zijn geweest. En er zat een dak op. En wat blijkt uit die boeken, en ook uit proeven die ze gedaan hebben, maar uit die boeken blijkt dat als je die Ark van Noach al kantel je die bijna 90 graden, valt die nog terug. En in die boeken staat dat dit soort bootmodellen is op volle zee niet tot zinken te brengen. Als een boot zinkt, is dat vaak in de branding. Of dat soort dingen. En daar had natuurlijk Noach geen last van, dat begrijpt u wel. Want de hele wereld staat onder water. En is niet tot zinken te brengen. Weet je wat het gevaar is bij die boten, stond er in die boeken? Dat is 1, dat de lading gaat schuiven en dat een boot water binnenkrijgt. Door de storm en regen. Nou, er zit een dak op, kwam geen water binnen. En in de Statenvertaling staat dat de dieren zaten in hokken. Dus die olifanten die konden echt niet door het hele ruim vallen. Die zaten in hokken. Dus die lading ging ook niet schuiven. Interessant, hè? En ik was een keer bij een uitvoering van het Urker Mannenkoor was dat, geloof ik. Nou hebben ze in Urk 20 koren, hoorde ik later. Maar een visserkoor of mannenkoor, dat was in Amsterdam in de Westerkerk, geloof ik. Zo'n 1000 mensen. En ik zit daar zo. Komt dus zo'n Urker, helemaal in vol ornaat, komt naar me toe. Hij zegt, bent u meneer Hobrink? Ik zeg, ja, hoe weet u dat nou? Hij zegt, ik heb uw boek gelezen. Oh. Hij zegt, ik ben scheepsbouwkundig ingenieur. Dus ik ging al een beetje zo staan. Ik denk, nou zul je het hebben. Hij zegt, en wat u hebt geschreven heb ik eens helemaal doorgerekend met onze formules. Hij zegt, al had Noach zijn dieren op het dak van de boot gezet, dan was het nog een stabiel bootmodel geweest. Een beter bootmodel bestaat niet, zei deze man. Ik zeg, dank u wel, dat zal ik nog eens een paar keer gebruiken. Dus bij deze, ja, maar dat is wat. En die Babyloniërs, weet je wel, dat ze zeggen, ja, dit is ouder. Die Noach bij die Babyloniërs, die heette Utanapishtim, is ook een mooie naam. Maar Utanapishtim zegt, mijn boot was 60 meter lang, 60 meter breed en 60 meter hoog. En zijn dieren zaten in 6 verdiepingen. Een slechter bootmodel kun je niet bedenken dan dit. Kijk, als je een andere boot hebt, zeg maar, stel dat je zo'n bootmodel hebt, die kiepert om en dan is die mooi stabiel. Maar deze blijft altijd rollen over de zee, door de golf. Ik heb het ook geprobeerd met storm, maar ook met door berekeningen. Dit is het minst stabiele bootmodel wat er bestaat. Dan denk je, hé, welk verhaal is nou het wetenschappelijke? En welk is verzonnen van horen zeggen? Ik durf te beweren dat die man die dit heeft geschreven, dat was een echte landrot. Die heeft van zijn leven nog nooit in een boot gezeten. Anders had hij niet gezegd dat het een kubus was. Dus dat interessant. Ik zeg nou niet dat die Bijbel achterhaald is. Hij is de wetenschap 3500 jaar vooruit. In 1594, toen was er meneer Liorne in Zaandam, of geloof ik, of in Hoorn, wat was het nou? En die was aan de Bijbel aan het lezen. En hij zag dat die schepen van de Bijbel, die waren 6 keer zo lang als breed. En in die tijd van de VOC, net daarvoor, van die VOC, waren de schepen 2 keer zo lang als breed. Dat waren rotdingen, dat werkte van geen kanten. Hij zegt, ik ga net zoiets maken. Alleen 6 keer zo lang kreeg hij niet voor elkaar, dus heeft hij 4 keer zo lang gedaan. En dat is toch een succes geworden, joh. Dat de eerste lopende bandwerk op de wereld was in Zaandam. Hebben ze van 1594 tot 8 jaar lang ongeveer, hebben ze 80 van die fluitschepen gemaakt. Dat was zo'n succes, die konden met dezelfde bemanning veel meer lading vervoeren. Ze gingen veel sneller, veel stabieler enzovoort. Jongen, ik word er zo enthousiast van. Het staat wel allemaal gewoon in de Bijbel, je leest er overheen. Maar het staat er allemaal wel. Jacob, hè? Denk erom. Nog even 2 dingen over de zondvloed. Zijn we toch mee bezig. Even over schepping en evolutie. De volgende keer dan hoor je echt van een geleerde daarover. Maar ik heb 2 dingen die ik even wil noemen. Als je het ontstaan van het leven, dat is het eerste. Het ontstaan van het leven, alles. Als je alles, alle feiten van de kansberekening, van de natuurkunde, van de scheikunde, biologie, geologie. Als je dat allemaal bij elkaar rekent, zeggen de geleerden, dan is de kans dat het leven vanzelf ontstaat even groot als wanneer een aap 600 keer de hele Bijbel typt uit zijn hoofd. Niet overtypt, maar gewoon typt. Dus van in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. En dan gaat hij zo door. Lucas, Openbaring, het laatste woordje is amen. Hij mag best een paar fouten maken, dat is het niet zo erg. Maar het hele verhaal moet hij 600 keer typen. Dat hoor je op school bij de biologieleraar. Maar wat die biologieleraar niet zegt, en dat irriteert me nogal, dat terwijl die ene aap zit te typen, is er een andere aap die gaat als een gek de keer om alles wat hij getypt heeft uit te wissen. Om een stuk te schuren, water eroverheen te gooien of wat een aap allemaal niet met papier kan doen en zo. En terwijl de een typt, is die andere probeert alles uit te wissen. Dat is de tweede hoofdwet van de thermodynamica. Dat geloven alle geleerden, iedereen die ervan weet. De tweede hoofdwet van de thermodynamica zegt, elk systeem dat aan zichzelf wordt overgelaten, vervalt tot de grootst mogelijke wanorde. Elk systeem dat aan zichzelf wordt overgelaten, vervalt tot de grootst mogelijke wanorde. Kijk maar op de slaapkamer van je kinderen, Jacob. Dat vervalt, als je daar niks aan doet, vervalt tot de grootst mogelijke wanorde. Dat is een natuurwet. Dus die ene aap typt en die andere aap wist het uit. Dat moet je wel onthouden, want er kan geen enkele geleerde omheen. Ze doen net of dat niet bestaat. Maar die moet je er altijd bij halen. Het tweede nog, wat ik nog even wil noemen, dat die Darwin, dat vond ik echt een goede kerel. Die heeft nou echt goede dingen ontdekt. En wat volkomen in overeenstemming is met de Bijbel. Ik vind Darwin echt een beste man. Ik heb dat hele boek van hem, ik heb hem zeer grondig bestudeerd. Wat vond Darwin? Hij vond twee dingen. Eén, er is binnen een groep is enorme variatie mogelijk. Hij was op de Galapagos-eilanden en dan had je daar de vinken bijvoorbeeld. Je had verschillende eilanden en dan had je vinken met lange snavels, met korte snavels, met dikke snavels, kromme snavels. Maar het bleven vinken. Hij vond dat er enorme variatie is binnen een groep en onoverkomelijke grenzen om die groep. Dat is exact wat hij gevonden heeft. En de rest is theorie. De rest is bedacht. De rest is verzonnen. Maar wat hij gevonden heeft, wat Darwin deed, is even leuk om dat te weten. Wat Darwin gedaan heeft, hij heeft de heersende wetenschap van die tijd onderuit gehaald. Niet de Bijbel. Hij heeft de Griekse wetenschap onderuit gehaald. De Griekse wetenschap die zei, alles blijft exact zoals het van de schepping is. Dat is wat de Grieken zeiden. En Darwin heeft laten zien dat dat niet zo is. En het interessante in de Bijbel zegt, toen schiep God de zeedieren naar hun aard. Het gevogelte naar zijn aard. Het wildgedierte naar zijn aard. Het vee naar zijn aard, alles naar zijn aard. God heeft niet 400 soorten honden geschapen, maar hij schiep de hond naar zijn aard. En hoe je ook kruist en doet met honden, het blijft altijd de aardhond. En een kraai, dat wordt nooit een duif en een roos wordt nooit wat anders. Het is precies in die groep. En dat heeft Darwin gevonden en dat klopt precies. Een ander ding nog even tussendoor moet ik zo aan denken. Je leert toch op school ook over Galileo. Die ging tegen de kerk in en tegen de paus in. En ja, dat was een wetenschapper, die Galileo. Want de paus zei dat de aarde staat in het centrum van het heelal. Onbewegelijk. En de wetenschapper die vond dat de aarde om de zon heen draait. Ja, maar wacht even. Waarom zei de paus dat? Omdat de Grieken dat zeiden. De Grieken zeiden, de aarde staat in het centrum van het heelal en beweegt niet. Dat was de Griekse wetenschap. En omdat de paus en alle geleerden in die tijd, die waren katholiek. En alle katholieke geleerden die deden wat de Grieken zeiden. En hij, dus Galileo, kreeg ruzie met de paus omdat hij de Griekse wetenschap onderuit haalde. Had niks met de Bijbel te maken. De Bijbel praat er gewoon niet over. Nou ja, goed. Dat is toch wel interessant, hè? Het staat er allemaal. Je kunt het allemaal nazoeken. Ik verzin er niets van. Ik heb hier nog even van een evolutionist, Denton, die zegt, hij is evolutionist, hij zegt, nooit is Darwins evolutietheorie ook maar één keer bevestigd door ook maar één ontdekking of wetenschappelijke vooruitgang sinds 1859. Nog een keer. Nooit is Darwins evolutietheorie ook maar één keer bevestigd door ook maar één ontdekking of wetenschappelijke vooruitgang sinds 1859. Het zijn theorieën, het zijn verhaaltjes. Oké, genoeg erover, want ik heb veel interessantere dingen. Over de besnijdenis. Kijk. Bij primitieve volkeren komt veel minder kanker voor dan bij ons. Daar kom ik zo straks op terug. Wij hebben onnodig veel kanker in ons leven. Dat is nergens voor nodig. Maar in het algemeen. Kom ik op terug. Maar bij die primitief levende volkeren. Er bestaan geen primitieve volkeren. Dat bestaat niet. Wel primitief levend. Het zijn dezelfde mensen als wij, maar ze zijn in de maatschappij niet zo ver ontwikkeld. Daar is zo'n, zeggen de artsen, 10-20% van de dodelijke kankers bij primitief levende volkeren, dat is peniskanker. Komt hier haast niet voor. Met name omdat wij zo hygiënisch leven. Maar bij, zeg maar, in de binnenlanden van Brazilië, of in de bergen van Brazilië, of de binnenlanden van Sri Lanka, of in China, of Papua-Nieuw-Guinea, 10-20% peniskanker bij de mannen. Maar bij de Joden die daar leven, 0,0. Hoe kan dat? 0,00 en dan misschien ergens nog een getalletje. Hoe kan dat? Kijk, in Nederland en Europa is bijna niemand besneden. Hè? Ze zeggen zo'n 15%. Dat komt omdat je moslim bent, of omdat je jood bent, of vanwege een medische indicatie, dat te nauwe voorhuid of zo. Maar in de Verenigde Staten, daar is zo'n 85% van alle mannen besneden. Daarin, in sommige ziekenhuizen wordt eigenlijk 100% van de jongetjes worden besneden. En nu niet zoveel meer, want er is een enorme discussie gaande van, ja, maar dat hoeft niet. Nou, nu hoeft het ook niet, nee. Als je allemaal onder de douche kunt of wassen. Maar collega's van mij, die waren in Egypte, ik ben er ook een keer of 8 geweest, maar in ieder geval, een van ons die sprak met een Egyptenaar van het platteland. Hij zegt, ik heb me van mijn leven nog nooit gewassen. Wat hij ook gedaan heeft, heeft zich nooit gewassen. Nou, dat is een narigheid. En onder die omstandigheden is besnijdenis levensverlengend. En dan denk je, hoe kon Mozes dat nou weten? Mozes kon toch niet weten dat het zo belangrijk is voor je gezondheid van je urinewegen? Kijk, nu nog. Ik had het boek geschreven in 2005 en in 2007 heb ik het aangepast een stukje. Want in 2006, toen zei de Wereldgezondheidsraad, de Wereld WHO, World Health Organization, die zei, wij willen dat alle mannen van het hele continent Afrika besneden gaan worden. Die lui hebben niks met het geloof natuurlijk, maar die zeggen, wij bevelen aan dat alle mannen zich in Afrika laten besnijden. Waarom? Om de HIV-virus, de AIDS. Als een vrouw AIDS heeft en ze heeft seks met een man en die man is besneden, dan heeft hij 60% minder kans om AIDS te krijgen. Als iedereen zich zou laten besnijden, dan zou er bijna geen AIDS meer voorkomen in Afrika. Zeggen de geleerden. Interessant, hè? Kijk, en dan moet je bedenken in de Bijbel. Kijk, op zondagmorgen dan hoor je allerlei geestelijke dingen, geestelijke uitleg. Maar ik wil nu juist niet de geestelijke dingen doen. Besnijdenis, dat heeft ook een geestelijke dimensie. Maar het gaat mij nu juist om de biologische dingen, de natuurlijke dingen. En dan die besnijdenis, die moest op de 8e dag. Op de 8e dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden. Deze wet gaat boven elke andere wet uit in de Bijbel. Als het Sabbat is, dan zal een orthodoxe Jood die zal het licht niet aandoen. Want er moet iemand voor werken en het is ook een soort scheppen. En God die op de 7e dag stopte die met scheppen. Hij zal ook het eten niet voorbereiden. Dat heeft hij op de dag ervoor gedaan. Maar als de 8e dag op een Sabbat valt, wordt het jongetje wel besneden met alle toeters en bellen erbij. Als de 8e dag valt op de Yom Kippur of op het Wekenfeest of zelfs op de Pesach, wordt hij toch op de 8e dag besneden. Raar, hè? Kijk, dat komt. Dit is door artsen in 1930, kinderartsen hebben dat ontdekt. Als een kind geboren wordt, jonge meisje, heeft hij heel weinig bloedstolling in zijn bloed, zeg maar 35%. En van die 35% werkt het ook nog bijna niet. Dit zijn eigenlijk twee grafieken in één. Dus er is al bijna niks en het werkt ook bijna niks. Dus op de eerste dag als een kind zeg maar een wondje krijgt, dan heeft hij kans dat hij leeg bloedt. De derde dag nog meer. En daarom krijg je ook per land is dat verschillend. Maar in sommige landen krijgt de moeder vitamine K toegediend vlak voor de geboorte. Of een ander land, als de baby geboren wordt, krijgt hij een spuitje 2 milliliter vitamine K. Om die bloedstolling beter te laten zijn. Maar eigenlijk moet de besnijdenis zo vroeg mogelijk, dan heb je de minste last van. Hoe sneller, hoe beter. Maar ja, als je het op de derde dag doet, en dan bloedt het kind leeg. En dan krijg je de vierde dag, vijfde dag, dan neemt die bloedstolling toe. Zesde dag, zevende dag, achtste dag, negende dag. En je hebt, zeg maar, je hebt je hele leven zeg maar 100%, zoals u en ik. Maar er is geen dag in het leven van een mens dat het bloed sneller stolt dan op de achtste dag. 110%, zeg maar. Dat kon Mozes toch niet weten. Die had wel wat anders te doen dan kinderen te onderzoeken. Die moest 3 miljoen mensen door de woestijn leiden. En dan denk je, wonderbaarlijk dat dat daar staat, hè. En dan dat Mozes dat gewoon opschreef. Dat is ook een les voor ons. Durven wij de Here ook zo te vertrouwen? Durven wij, wij zullen dan niet de stem horen zoals Mozes. Maar dat was toch wel een hele geloofsdaad om dat allemaal op te schrijven. Hij zal best gedacht hebben, wat zullen die mensen allemaal denken, joh, wat ik nu opschrijf. Maar durven wij God ook zo te vertrouwen? Dat ze zeggen, Here, ik heb geen antwoord naar de geleerden. Ik heb geen antwoord op evolutie of geen antwoord op weet ik veel. Maar ik vertrouw uw woord. Ik snap u niet, maar ik vertrouw u wel. Durven wij dat zo? Dat is toch een les voor vanavond. Als je die hebt geleerd, dan hebben we al genoeg gesproken. Een volgende. Epidemieën. Weinig mensen zullen zich realiseren dat het principe van toiletten, van melaatsenkolonies, stadsreiniging, quarantaine en bestrijding van epidemieën voortkomt uit de Bijbel. Hallo, nog een keer. Het principe van toiletten komt uit de Bijbel. Het principe van melaatsenkolonies komt uit de Bijbel. Stadsreiniging komt uit de Bijbel. Ja, ik zie u helemaal te kijken van, ik geloof er niks van. Maar dit is toch echt zo? Dat zeg ik niet, dat zeggen artsen, geleerden die dat bestudeerd hebben. Quarantaine komt uit de Bijbel. Bestrijding van epidemieën komt allemaal uit de Bijbel. Bijvoorbeeld vroeger had je die enorme epidemieën van dysenterie en difterie en cholera, tyfus. Nu komt het nog wel eens, dan lees je dat op de televisie of in de krant. Als er bijvoorbeeld een tsunami is geweest en je hebt vies drinkwater, je hebt geen schoon drinkwater, dan kun je weer al die epidemieën krijgen. Kijk, wij realiseren ons dat niet, maar we wonen in een unieke deel van de wereld. Wij zijn helemaal verscholen achter beton. Het huis zit dicht. Er zit glas in de ramen. Jongen, dat is bijna nergens op de wereld. Er zijn maar een paar landen waar dat is. En als je de deur open hebt, dan heb je horrorgaas. Je hebt een vriezer boven. Je hebt een koelkast beneden. Je hebt een strijkbout. Ja, je denkt dat een strijkbout is alleen om dat mooie plooi in de broek te krijgen. Nee, dat is ook om al die hele vieze beestjes dood te krijgen. Die de teken en vlooien en luizen en zo, die gaan allemaal, gaan allemaal dood. En daarom hebben wij niet meer van die epidemieën. Maar driekwart van de wereld, die hebben die dingen niet. En dan denk je, joh. En in die situatie is die Bijbel zo geweldig. Een geweldig handboek. Er zijn miljoenen mensen die zijn onnodig gestorven. Nergens voor nodig zijn ze vroeg en in ellende gestorven. Omdat ze Gods woord niet kenden. Of omdat ze die niet geloofden. Bijvoorbeeld, in de Bijbel staan 3 gouden regels. Het is allemaal geestelijke lessen. Er staat plotseling 3 gouden regels over hoe je naar het toilet gaat. Gij zult buiten de legerplaats een plek hebben om u daarheen naar buiten te begeven. Gij zult bij uw uitrusting een schopje hebben. En wanneer gij buiten gaat zitten, daarmee een gat graven. En uw uitwerpselen weer bedekken. Drie regels. Je moet buiten de legerplaats gaan poepen. En je graaft een gat. En die uitwerpselen ga je bedekken. Iedereen die gekampeerd heeft, die weet het wel. Je gaat niet achter je tent. 'S nachts. Dat is... Kijk, ons idee van riolering, dat is van dit. Maar je gaat buiten de legerplaats. En dan ga je een gat graven en dan ga je dat weer bedekken. Heb je een schopje. Er is geen enkel ander boek in de hele geschiedenis, waar ook te vinden, die zoiets zegt. Want ze wisten het vroeger niet, waar allerlei ziektes vandaan komen. De Bijbel is het enige boek in de oudheid waar regels in staan om ziekten te voorkomen. En bij de anderen, bij de Egyptenaren, daar hadden ze allerlei brouwseltjes en toestanden. Dan dachten ze dat ze de ziektes konden genezen. Dat lukte ook niet. Dan kun je in mijn boek lezen over allerlei rare dingen. Maar dit is om ziektes te voorkomen. Buiten de legerplaats. Ik heb een paar foto's. Hier bijvoorbeeld is in India. In India wonen meer dan 1 miljard mensen. En 70% van de mensen in India die hebben geen toilet. 800 miljoen mensen poepen gewoon op straat. De vrouwen doen dat dan vaak binnen en als de ton vol is, dan kieperen ze die gewoon zo op straat. Maar de mannen hier bij het spoor, dat zit wat makkelijker dan op de weg. En dus bij zonsopgang en zonsondergang, dan ga je met z'n allen lekker zitten. Nou ja, hoe zeg je dat in Rotterdam? Bouten of zo. En zo werkt dat. En dan denk ik, die vliegen, ja, u weet niks van vliegen, dat begrijp ik wel. Wat? U weet niks van vliegen, dat snap ik wel. Ik ben bij de boerderij opgevoed, daar heb je miljarden van vliegen. En die vliegen die hebben de tijd van hun leven, joh, die duiken erop. Het is dan nog lekker warm en het ruikt lekker en zo. En gaat het wel goed? En dan die vliegen, hè? Ik was in Egypte en hebben we een foto genomen of deze jongen hier. Zit allemaal vliegen? En dan denk je, het lijkt wel of Mozes parasitologie heeft gestudeerd. Of die bacteriologie heeft gestudeerd. Hoe kon hij weten dat je poepje gewoon op het gras laten liggen levensgevaarlijk is? Epidemieën. Hier een collega van ons, van Open Doors, die was zendeling in Soedan en heeft weer wat foto's genomen. Nou, wordt met grote mes wordt de koe geslacht. Nou, dat bloed dat wordt later wel opgefroten door de ratten en zo. En als er parasieten in zitten, die eet je gewoon op. Beestjes met 6 poten of zo, eet je gewoon mee. Kijk, deze mevrouw die heeft een, weet ik veel, half schaap. Ik hoorde van iemand uit Oeganda die zegt, dat is goed voor de moeders. Als het vlees zuur ruikt, is er niks aan de hand, kun je gewoon eten. Alleen als het bedorven is, dan moet je het niet meer eten. Maar dan moet ik altijd denken aan mijn jongste dochter, die was daar het sterkste in. En die zei, pa, de melk is over datum. Ik zei, joh, even proeven, niks aan de hand, kun je gewoon drinken. En wij zijn zo raar bezig met over datum. Dat slaat nergens op, maar goed. In China, hier zitten allemaal geitenkoppen. En die vliegen die leggen hun eitjes gewoon daar in het vlees. Eet je gewoon mee. Dit is in Pakistan, een meisje doet de was in de water van de weg. Ja, ze hebben geen geld om water te koken, om de afwas te doen. Ze hebben geen afwasmiddel, dus al die bacteriën blijven op je pannen zitten. In de Filipijnen, ik ga maar even door. Er is een Inuit mevrouw die maakt de darmen schoon van een zeerob en dan kun je dat gebruiken om worst van te maken. Maar gewoon in haar mond. En als je onder die omstandigheden leest wat in de Bijbel staat, dan denk je, hoe is het in hemelsnaam mogelijk? Wat de Bijbel allemaal zegt. Dit is de Donald Duck, mocht ik overnemen. Dit centrale figuur is deze dame die zich wast. En hij doet er ook nog wat water bij. En hier de varken en de rat die overleggen wie het lijk zal opeten enzovoort. En hier wordt de poep naar buiten gegooid. Zo was het vroeger in de steden. Als je in New York kwam of in dat soort, of in Londen, dan moest je soms door de bepaalde achterbuurten, dan ging je tot aan je knieën door de drek. Drek is geen modder, drek is poep met modder. Of de abattoirs waar ze de koeien slachten, die stonden gewoon naast de scholen. En dan lieten ze het bloed en die poep van die koeien lieten ze gewoon op straat lopen. En dan moesten die kinderen dan 2 keer per dag doorheen. En het gaat zomaar door. Wat heb ik nog meer? Nee. Dat in die omstandigheden, en in een Jood komt dat niet voor, zulke achterbuurten of dat soort dingen. En Mozes die schreef dan voor die primitieve maatschappij. Je moet eigenlijk de Bijbel lezen met de ogen van iemand van de GGD. Of van de keuringsdienst van waren. De levensverwachting van de mensen in Egypte in de tijd van Mozes was 25 jaar. In Canaan was dat 18 jaar. En we weten uit Psalm 90 of zo, de Israëlieten die werden 70 jaar en indien gij zeer sterk zijt, 80 jaar. Is voor ons heel normaal, maar vroeger niet. 25 jaar was het voorbij. Behalve bij de Israëlieten, die werden 3 keer zo oud als andere mensen. Enkel en alleen omdat ze deden wat in de Bijbel staat. Nu nog is het zo dat bijvoorbeeld 7e-dag-adventisten, die houden zich heel strikt aan de Bijbel, die worden nu nog gemiddeld 10% ouder dan wij zo. Dan de gemiddelde Nederlander. Die worden 9 jaar ouder. Ik sprak ook met een leider van de 7e-dag-adventisten, die zegt, bij ons zitten relatief heel erg veel 100-jarigen in onze bejaardencentra. Zo kunnen we doorgaan. Wat zal ik nu doen? Anja, hoe laat is het? 9:15. Dan laat ik de ziekenhuizen en dokters even weg. Dat is ook wel interessant hoor, maar dat doen we eventjes nog eentje. De pest, laten we ook weg. Wacht, ik doe nog eventjes de hart- en vaatziekte over onze tijd. In onze tijd. Zelfs in onze tijd zijn de wetten van Mozes niet te verbeteren. En dan kom ik heel dichtbij. Het gaat over ons, hart- en vaatziekte en kanker. En mensen zeggen, meneer Hoberink, u gaat wel heel erg snel door de bocht hoor. Want ik heb iemand die is net overleden. Of mijn man ligt in het ziekenhuis vanwege kanker of hart- en vaatziekte. Ja, dat weet ik wel. Mijn moeder is ook overleden aan kanker. Mijn broer is overleden aan kanker en mijn zus is overleden aan kanker. Maar het gaat niet om de individu. Het gaat om de grote getallen wat de artsen zeggen. En de artsen zeggen dat 30% van onze dodelijke kankers is niet nodig. En vooral zeg maar van je darmstelsel, van je verteringsorgaan. Maar 50% van onze dodelijke hart- en vaatziekte is niet nodig, zeggen ze. Als ze het anders zeggen, dan zeg ik het in mijn boek, doe ik nieuwe cijfers, doe ik het lager. Dat komt door onze manier van leven en vooral ook door ons eten. De geleerden zeggen dat het vooral ook, een paar jaar geleden was dat nog erger dan nu, maar dat komt door dat zoogdiervet. Dat zijn verzadigde vetten. En dat gaat er niet om of je nou een lekker doorregen lapje eet. Nee, het gaat erom dat je bijvoorbeeld bakt en braadt in zoogdiervet. Of wat ik vroeger van mijn moeder, ik weet nog wel, een jongetje van 10, 12, dan moest ik naar de slager en dan moest ik 12 pond ossenwit halen. Ja, waarom nou niet 5 kilo? Het was 12 pond ossenwit, dat was zo'n blok wit vet. En dat komt er vooral van die buikvet, van die koeien en zo. En dat ging dan in de pan, jongen. En dan kreeg je toch lekkere patatjes van, jongen. Ik had eens een keer met mijn vrouw een hele discussie erover. Bea heet ze. Ik zeg, Bea, waarom zijn die nou die patatjes van mijn moeder zoveel lekkerder dan die van jou? En nou, een helemaal verkeerde opmerking, maar in ieder geval een tijdje beneden moeten slapen. Maar Maar nou, we zaten zo over te praten. Maar dat kwam van dat ossenwit. Wat mijn vrouw doet. En wat wij doen is in het plantaardige olie en vet. En tegenwoordig heb je dan zo'n airfryer. Dan gebruik je nog minder olie. Maar dat ossenwit. Zeggen de geleerden toch? Ik niet. De artsen. De Bijbel zegt... Oh, wacht even, dan moet ik even door. Ja, mooi. De Bijbel zegt, gij zult in het geheel geen vet eten. Het vet mag voor allerlei doeleinden gebruikt worden, maar eten zult gij het in geen geval. Hoe moet de Heere God dat nou nog sterker zeggen dan zo? Je mag het in je haren smeren of voor een kar, dat beter loopt. Als je het maar niet eet, zegt de Bijbel. En waar sterven we aan? Door het eten van het dierlijke vetten. De Bijbel is de wetenschap 3500 jaar vooruit. Ik ben geen vegetariër, maar in de Bijbel staat bijvoorbeeld, de Heere zegt dat bij de schepping, ik geef u al het zaaddragend gewas en al het geboomte waaraan zaaddragende vruchten zijn. Het is een soort opdracht. Hier is het, eet het nou. Dat is goed voor je. Fruit en vruchten en aardappels en knollen, al die dingen die zijn geschapen om te eten. En na de zondeval, na de zondvloed, duizenden jaren later zei de Heere, dit zijn de dieren die gij eten moogt. Je mag het eten, maar onder geen beding dat je vet eet. Daar krijg ik echt kippenvel van op mijn armen. Het staat er. En nu komen we er pas achter. De laatste 10, 15 jaar. De Bijbel is niet achterhaald. Het is het enige wetenschappelijk betrouwbare boek in de oudheid. We staan niet met de rug tegen de muur. In de Bijbel, in mijn boek heb ik honderden van zulke dingen. En ik wil dan voor de pauze ermee sluiten dat u ook naar uw kinderen toe, je hebt niet altijd een antwoord. Maar dat je naar je kinderen wel heel duidelijk laat merken, papa, mama, ik geloof in de Bijbel. Wat God zegt is waar, ik snap het nog niet. Ik ben er heilig van overtuigd dat een heleboel dingen snappen wij nog niet in de Bijbel. Omdat we te sukkelig zijn. Maar naarmate onze kennis toeneemt, de wetenschap toeneemt, zullen we steeds meer feiten vinden waaruit blijkt dat de Bijbel gelijk heeft. Maar durf je dat naar je kinderen te zeggen? En je hebt een hele verantwoording daarover. Daarom lees het boek als je het geen antwoord hebt, dat je in ieder geval een paar honderd hier hebt. En, dat is het laatste, wat heb ik hier nog even staan, deze? Oh ja, kost 18,50, het is ook in het Arabisch, Farsi en Russisch. Open Doors die heeft het vertaald. Om moslims te helpen, moslims die een christen zijn geworden. Dan zeggen die moslims, ja, maar de Bijbel is een stom boek. En dan hebben die christenen dan een weerwoord. Je kunt samen, ik heb nu een stuk of 6, 7 punten genoemd. Maar ik heb ergens 3 avonden gedaan. Dat zijn 25 punten. Dan met een DVD erbij. En iemand die heeft een documentaire gemaakt over mij. Over dit onderwerp. De actefilm heeft niks met mij te maken. Heel interessant. Bijvoorbeeld, dit zijn dan Melaatsen en zo. En dat spelen ze. Anja, pauze. Na de pauze heb ik nog genoeg te vertellen over de pest en zo natuurlijk, ziekenhuis. Maar gaan we eerst vragen. Mag ook. We hebben eerst een kwartier. Die briefjes, daar kun je doen. Je mag ook ze straks met gewoon vragen. Maar sommige mensen doen liever schriftelijk. Dat kan. Kwartiertje pauze? Ja, oké. Okay. papa. Ja, zullen we verder gaan? Oké. Ik heb hier een paar vragen liggen, maar eentje begrijp ik niet wat ik ermee aan moet. Nou ja, er staat over die wetten in Deuteronomium, dat je gat moet graven. Goed vanwege de hygiëne. Kan dit ook te maken hebben met de reinigingswetten van Israël? Ja, daar gaat het juist over. Dus misschien kan iemand dat zeggen wie dat geschreven heeft, want ik begrijp deze vraag niet. Ja, dat zijn de goede vragen. Ja. Ja, ja, maar die boeken van Mozes staat dus heel veel over die reinigingswetten. En bijvoorbeeld ook in mijn boek staat het ook wat bijvoorbeeld verschillende professoren hebben gezegd. Bijvoorbeeld over Leviticus 13 en 14, dat gaat over melaatsheid. Daar wil ik graag nog eens over preken in jullie gemeente trouwens. Maar die medische professor die zegt dat moet eigenlijk met gouden letters geschreven worden. Dat is de grondslag van de moderne medische kennis. Wat er staat. Dat zijn allemaal dus die reinigingswetten. En die zijn fenomenaal. Er zijn geen boeken en ergens op de wereld die ook maar bij benadering zijn zoals die boeken van Mozes. Dat is wonderbaarlijk, zijn die boeken. De huidige moderne wetenschap is hetzelfde handschrift, zo te zien. Ja, je valt me wel door de mond. Nee. Maar deze snap ik wel, ja. De huidige moderne wetenschap gaat bijvoorbeeld over genetische manipulatie en kunstmatige intelligentie. Heeft de Bijbel daar ook iets over te zeggen? Nou, nee, kijk, niet alles wat er te zeggen valt, staat in de Bijbel. En dat is mijn punt ook niet. Mijn punt is, maar wat er in de Bijbel staat, is ook wetenschappelijk verantwoordelijk. Maar er zijn zoveel dingen. Bijvoorbeeld de laatste. Ik heb net verteld over die vet. Maar er is nu ook veel meer weer gaande over suiker. En daar staat in de Bijbel niet zoveel van. Het moet wel in die tijd gespeeld hebben natuurlijk. Die genetische manipulatie kan ik nog op terugkomen. Ik heb nog wat onderwerpen. Maar oké, zijn er andere vragen? Want nou heb je je kans, ja. Ja, tuurlijk. Maar dat plofje, dat is ook interessant. Bijvoorbeeld, even over de grote plof, de Big Bang. Er zijn ook heel veel sterrenkundigen, geleerden, deskundigen dus, die helemaal niet in de Big Bang geloven. Dat kun je lezen, geloof ik, cosmology.com of zo. In mijn boek staat het. Maar dat zoveel atheïsten, die niks met de Bijbel hebben, die zeggen, ja, maar de hele Big Bang klopt geen steek van. En dat is interessant. En wij maar met zoete koek. Ja, ze zeggen de Big Bang. Wat de geleerden in het algemeen doen, die maken een theorie. En als die maar buiten God is, dan mag God niet. Ze zoeken ook niet de waarheid. Ze zoeken de verklaring zonder God. Maar dat zijn twee verschillende dingen. En als er een geleerde onder ons zit, zeg maar dat het niet waar is. Het gaat erom, ze willen per se zonder God. En wat wou ik er nog bij zeggen? Dan ben ik vergeten, komt door de leeftijd. Maar een heleboel van die Big Bang, geloof een heleboel mensen, bijvoorbeeld, iedere geleerde weet, dat kan niks sneller gaan dan het licht, toch? Alleen, er was wel een tijd dat het heelal sneller uitzette dan het licht. Ben ik nog gek? Of wie is er nou gek? Want dat hebben ze nodig, want anders dan klopt de theorie niet. Of bijvoorbeeld nog even een dingetje, vind ik ook zo mooi. Dat is toch donkere materie, heb je wel eens van gehoord, sommigen? Ja, dat is ook verzonnen, want anders klopt de theorie niet. Zal ik je vertellen waarom? Bijvoorbeeld, er zijn heel veel voorbeelden. Maar de melkwegen, de sterrenstelsel, weet je wel, met die mooie slingers zo, hè? Die draaien. En nou is het zo, dat is natuurkunde, de kern draait altijd sneller dan de zijkant. Dat is gewoon zo, weet elke geleerde. Maar, als het heelal 13 miljard jaar oud was, dan waren al die melkwegen al opgerold. Snap je? Dan hadden we geen mooie dings meer. En daarom hebben ze donkere materie verzonnen. Ja, je gelooft het niet, dat is echt waar. Ik had een keer een lezing en toen zat er, na die tijd kwam iemand naar me toe. Hij zegt, ik ben sterrenkundige. Dokter in de sterrenkunde in Duitsland en Engeland en zo. Hij zegt, ik geloof wel in zwarte materie, maar u heeft wel gelijk. Het is bedacht om de ouderdom van het heelal op 13 miljard te kunnen laten zijn. Dan denk ik, waar zijn we mee bezig? Maar goed. Andere vraag? Ja, jij had een vraag. Ja, dat is een goeie. Dan hadden we zonder voorhuid geschapen moeten zijn. Ja, kijk, maar dat is meer in de Bijbel. God heeft het zo bedoeld. Maar door de zondeval is het zo geworden. Dat is één ding. En dan heeft de Heere God altijd een, mag ik het zo zeggen, een achterdeur. Kijk, bijvoorbeeld, God was helemaal niet de bedoeling dat we in zonde zouden vallen. De bedoeling is dat we eeuwig zouden leven en weet ik veel, van de hemel naar de aarde zouden kunnen. Ik zie de aarde altijd als een beetje als de achtertuin van het grote gebouw van God. En dan hadden we zo naar de hemel gekund. En zo had God het bedoeld, maar toen vielen we in zonde. En dan krijg je die narigheid. En toen er staat in, bijvoorbeeld over de Heer Jezus staat, voor de grondlegging der wereld heeft hij zich aangeboden. En hij heeft gezegd, mocht het fout gaan, dan sta ik garant. En daardoor mogen wij bij God horen, mogen wij in de hemel. Dat is een tweede kans voor ons. Maar zo is het ook, denk ik, ook op biologisch vlak, dat God had het bedoeld dat zeg maar, de ziekteverwekkende bacteriën helemaal geen kans zouden krijgen. Hoe dat precies gaat, dat weet ik niet. Maar dan denk ik, maar door de zondeval hebben ze die kans wel gekregen. En dan zegt God, ik heb nog een achterdeur besnijdenis. Het is ook geestelijk bedoeld, vooral denk ik. Maar bij ons is het vaak of-of, maar bij de Heere God is het en-en. Het is en geestelijk en op een natuurlijk vlak. Dus het had niet gehoeven als wij, ik denk ook niet dat het nodig was als wij niet in zonde waren gevallen. Dus, andere vraag. Heb ik het allemaal zo duidelijk verteld? Ik kan nog wel wat dingen noemen, maar kijk, ik kan het hebben over, let op, wat heb ik niet gedaan? Ziekenhuizen en artsen. Ja, dat is een mogelijkheid, maar ik kan ook over de pest doen. Of over 4 dieetregels, 4 moderne dieetregels. Ja. Daar drink ik even wat op. Wacht even hoor. Even kijken, waar was ik? Oh, hier. Ja, daar komen we. Ja. Ik heb tientallen boeken en artikelen gelezen over diëten. En je had allerlei vrouwen, Sonja's en meneer Frank en zo. En wat heb je nou, de pioppie? Ik lach me ziek, die pioppie, mevrouw. En dan heb je ketondieet en zo. Ook een manier om snel ziek te worden. En, maar dan denk je, wat is nou het ultieme dieet? En dan gaat het me niet zozeer om slank te worden, maar wat gezond is. En het mooiste boek, dat kun je eigenlijk niet meer kopen, maar dat heet Gezond Eten en Drinken op basis van de Bijbel, van Rex Russo. Hij is arts en voedingsdeskundige. En die meneer Russo, die schrijft iets heel interessants. Die heeft 3 gouden regels. Hij zegt, als we die zouden doen, dan leven we heel gezond. Maar hij schrijft in zijn boek, ik schrijf even wat ik hier heb staan. Voedingsdeskundige Russell is suikerpatiënt. En schrijft op bladzijde 26 van zijn boek. Miljoenen mensen zouden van suikerziekte herstellen. als ze zouden eten overeenkomstig de drie uitgangspunten die de Bijbel geeft. Dat is nogal een statement. Dat zeg ik niet, maar dat zegt die voedingsdeskundige die zelf suikerpatiënten, zij zegt miljoenen mensen zouden van suikerziekte afkomen. Niet iedereen natuurlijk, maar veel wel, als ze volgens die drie regels zouden leven. En ik heb er vier van gemaakt, vier regels. 1, zegt hij, eet voedsel dat voor consumptie geschapen is. He, zeg maar, dus verse groenten en fruit en zo. En zo min mogelijk dierlijke producten. Je kunt wel dierlijke producten eten, maar doe dan zo weinig mogelijk. Als je in Amerika komt, dat is werkelijk onvoorstelbaar. Wij eten, zeg maar, onze bulkvoedsel zijn aardappels. Maar in Amerika bijvoorbeeld vlees, dan krijg je letterlijk zo'n stuk vlees op je bord. En of je 3/4 weggooit, dat maakt niet uit. Maar dat is zo'n, dan is dat nog zo'n gemasseerde, hoe heet het ook alweer? Angus beef of zo. Maar dat is reuze ongezond om je bulkvoedsel, om je maag vol te stouwen met dierlijk voedsel. Je mag het wel eten, maar doe het dan zo min mogelijk. Eet voedsel dat voor consumptie geschapen is. Hè? Wat ik zei, aardappelen, knollen, fruit. Allerlei bessen, al die heerlijke gekleurde. Wij hebben vaak ook van dat grauwe voedsel, hoe grauwer het is, hoe slechter. Het is vaak dat gekleurde is mooi, dat is heel interessant. Maar dat is voor consumptie geschapen. Een varken is niet voor consumptie geschapen, maar laat nou zo'n varken toch wel vreselijk lekker zijn. He, bijvoorbeeld dat spekkie, jongen, dat vind ik zo lekker. Andijvie met die spekkies er doorheen. Man! Maar eet het dan niet elke dag. He, eet voedsel dat voor consumptie geschapen is. Enzovoort. 2. Eet voedsel zoals het geschapen is. Dus zo min mogelijk bewerkt. He, dus verse groenten en fruit. Niet dingen die al maanden op de planken hebben gelegen. Bijvoorbeeld, noem eens wat meel. Meel, op zich is het heel gezond. Als je volkoren, dan heb je zeg maar, je hebt zo'n meellichaam. En daar zit een stukje bij, dat is de kiem. Daar zitten wel 25 vitamines en mineralen en zo in. Dat is heel gezond. Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben die kiem eruit gehaald, want daardoor bederft dat meel nogal snel. Maar weet ik veel, 3 weken of zo. Dan halen ze eruit. En dan heb je dat meel, dat witte meel, dat kun je eindeloos bewaren. Kun je gewoon van Argentinië in een schip hierheen, al duurde 3 maanden, maakt niet uit. Maar ja, je zit alleen maar geraffineerd te eten. Het voedsel, dat meel is niet zo geschapen. Dat hebben wij ervan gemaakt. En met alles. Ik moet denken, bijvoorbeeld salami vind ik ook zo lekker. Hè? Maar je moet bedenken, dan moet je eens kijken als je die vleeswaren, wat je op je brood doet. Wat een ellende je op je brood legt. Die vleeswaren, moet je maar eens lezen in het menu morgen. Nou jongen, dat kun je niet uitspreken. Zo ingewikkelde dingen staan erin. En wat een iemand zei, dat vond ik zo leuk. Hij zegt, als je niet kunt uitspreken, moet je het ook niet eten. Dus daar moet je een beetje aan denken. Dus, want die bacteriën, die... Ik zou bijna zeggen, die kunnen ook lezen, maar die zien dat te staan. En die denken, man, ik ga dat niet eten hoor, die salami, daar ga ik dood aan. En wij eten dat gewoon op. Maar dus eet voedsel zoals het geschapen is. Maar ook bijvoorbeeld E-nummers, de meeste E-nummers zijn gewoon goed hoor. Maar als zo gauw het chemisch gemaakt is, fabrieksmatig gemaakt is. Hè, bijvoorbeeld bietensap, dat is ook een E-nummer. Dus. Maar het gaat erom, als je dat kunstmatige gemaakt, wij kunnen... Je kunt niet het beter dan de schepper doen. We hebben zoveel dingen die we manipuleren. En dan kom je ook aan dat genetisch manipuleren. Bijvoorbeeld gewone tomaten, ja, dat groeit niet. En dat zijn zo klein en daar zitten misschien beestjes in en zo. Dus dan gaan ze dat genetisch manipuleren. Wat zit er geloof ik in, was dat niet een stukje gen van een muis of zo, doen ze dan in die tomaat. En dan krijg je zulke tomaten. Maar ja... Sommige mensen zijn er heel erg tegen, maar het is altijd een beetje link. Je kunt het niet beter doen dan de schepper. Soms krijg je wel meer opbrengst, maar op de lange duur is het de vraag of het zo goed is. Eet voedsel zoals het geschapen is. Ja...
Hoe kijk je aan het genetisch modificeren om voedselopbrengsten zoals rijst
Ja. Ja, dat is lastig. U zegt van ja, dat de opbrengst groter is. Maar ik weet ook van mais en zo. Bijvoorbeeld van de mais, toevallig. Bijvoorbeeld in Afrika, er zijn vaak hele kleine, pieterige kolfjes. En als je dat manipuleert, kun je mooie grote maken. Maar die zijn bijvoorbeeld weer veel gevoeliger voor vraat van insecten en van ziekten en schimmel en zo. Dus dan moet je weer bergen bestrijdingsmiddelen over doen. En wat is dan op de lange duur het beste? Het gaat misschien de eerste tiental jaren gaat het goed, maar hoe is het op de lange duur? Ik weet bijvoorbeeld bij wat. Was dat niet de Baikal meer of zo? Waar was dat nou toch in? Dat ben ik even. Komt zo boven, maar in Rusland er hadden ze dan ook heel veel katoen en zo. En dan wilden ze de opbrengst groter en groter en dat gingen ze besproeien. En de dingen. Het is nu een één grote woestenij om dat meer. Dus hoe gaat het op de lange duur? Ik weet het niet. En ja, het is lastig. Ik heb er ook geen oordeel over, want ik zou als bioloog daar ook wel misschien aan meehelpen. Maar we hebben het nu even over de gezondheid van ons eten. Dus nogmaals, ik weet het niet. Dat is ook een ethische kwestie. Hoe ver ga je? Net zoals dat je mensen in leven kunt houden. We willen allemaal langer leven, maar hoe ver moet dat gaan? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar als je goed wil eten, eet voedsel dat voor consumptie geschapen is, zoals het geschapen is. En laat geen enkel voedingsmiddel of drank uw god worden. Bijvoorbeeld, sommige mensen drinken alleen maar koffie. Of die drinken alleen maar, wat bij ons in de kerk iemand, alleen maar cola. Ja, je vraagt om moeilijkheden als je dan ook nog de volle cola doet met suiker en zo. Of vet of fastfood. Ik ga vaak naar een lezing, ga ik even naar de McDonald's, niet verder vertellen. Maar dan moet je niet te veel lezingen hebben natuurlijk. Hè. Nee, maar je moet een beetje binnen grenzen. Laat het niet je god worden. Sommige mensen die zijn er veel te veel mee bezig met suiker. Ik vind suiker ook zo lekker. Zoet beleg, jongen. In het algemeen moet je. Dat is mijn volgende punt. Laat me dus, dit is 4. Ja, de. Ja, dat is. Ja, ja. Nee.
Dus juist die mensen die voeding belangrijk vinden, zijn die mensen die voeding zoeken en willen zoals de schapen.
Ja, wat wil je ermee zeggen?
Ja, dat ik hier regel 3.
Oké, maar dit is voor jou, Jacob. Het is gewoon voor ons allemaal, niet voor die mensen. Maar zo, kijk, je kunt een boek lezen. Maar ik ben ervan overtuigd, als je dit doet, dan voel je je fitter, ben je gezonder, word je ouder. Dit is. Ook al die boeken die jullie gelezen hebben, of met de libelle of de Margriet, komt allemaal hierop neer. Reken dat maar terug, dan zeggen ze, ja, je moet meer groente en fruit. Ja, dat is deze. Of anderen zeggen, ja, je moet niet zoveel geraffineerde. Nee, maar dat staat hier ook. Maar dit kun je uit je hoofd leren. En dan heb je precies alles te pakken. En dit heb ik toegevoegd, eet gevarieerd. En niet te veel, want sommige mensen eten heel erg eenzijdig. En als je hier ondervang je het mee, vragen daarover. Kijk, en als een vegetariër tegenwoordig, die heeft het veel moeilijker dan voor de zondvloed. Voor de zondvloed waren er zeker, denk ik, 10 tot 20 keer zoveel planten en diersoorten als tegenwoordig. Heel veel zijn er gestorven, zijn er omgekomen. En dat was ook veel makkelijker om goede planten te vinden die voor consumptie geschapen zijn. Nu is het veel moeilijker. Dus als vegetariër of veganist moet je echt je best doen om aan voldoende voedingsstoffen te komen. Vroeger ging het vanzelf en nu moet je er echt op letten. Maar als je het zo doet, zul je een stuk gezonder voelen. Oké, ja? Ja, u hebt me ook voor geen moment gehoord over Joodse spijswetten. Daar hou ik me ook helemaal niet mee bezig. Want er is een verschil tussen Joodse spijswetten en de wetten uit de Bijbel. Punt. Ja, ik zal het even uitleggen, maar begrijpt u wat ik bedoel? Joden zijn bijvoorbeeld heel erg streng in allerlei wetten. Bijvoorbeeld in de Bijbel staat, dus de orthodoxe Joden, in de Bijbel staat, gij zult een bokje niet koken in de melk van zijn moeder. Nou, er zijn ook wat biologische dingen over te vertellen, maar ik zou het ook heel wrang vinden, heel cru, dat wat juist als leven bedoeld is, dat je daar zo'n bokje in gaat koken. Maar de Joden, die een liberale Jood, die zal zeker binnen 6 uur nadat hij vlees heeft gegeten, zal hij geen melk drinken. Want het mocht is dat die melk wat hij drinkt van dezelfde koe komt als dat vlees van dat lammetje, van die kalf. Orthodoxe Joden, die hebben zelfs 2 verschillende keukens. 1 keuken voor vlees, 1 keuken voor zuivelwaren. Mocht het anders is misschien dat mes. En dus dat is heel streng, maar dat is heel anders dan wat de Bijbel zegt. Bijvoorbeeld wat heel interessant is, bij de Joden komt ook veel meer de ziekte van Crohn voor dan bij andere mensen. Hè, dat je last hebt van je darmen, die zijn immobiel, dat werkt niet zo goed. Omdat de Joden veel te clean zijn, veel te schoon zijn, veel te hygiënisch zijn. Ja, dat is weer de andere kant. Ik weet van een arts in Amerika, als daar mensen komen met de ziekte van Crohn, dan krijg je een potje mee en dat moet je dan opeten. Dat zijn namelijk allemaal eitjes van wormen. Die eet je dan op en dan komen Nee, dat is heel gezond. Dan komen die wormen in je darmen en dan gaat het een beetje broeden en zo. En dan krijg je een goede vertering. Ja, dat, zo werkt dat. Oké, nog een vraag. Ja. Ja, melk en dus dierlijke vetten van een geslachte koe. Of je hebt melkvetten van een koe of wat dan ook. En hoe zit het daarmee? Er zijn de meningen wat over verdeeld. Sommige deskundigen zeggen, ja, dierlijk vet is dierlijk vet en dat moet je niet doen. Hè, bijvoorbeeld roomboter. Ik zou echt niet elke dag roomboter op mijn brood doen. Als je dat doet dan een keer met hoogtijdagen. Of je zegt lekker, of 1 keer in de week of zo, is niet zo erg. Maar andere artsen zeggen weer van, ja, maar de vetten van de buik, dat zijn een toch iets anders soort. Ze zijn wel allebei verzadigd, maar het schijnt dat dit soort vetten is, zeg maar, zulke lange ketens, triglyceriden, zulke lange ketens, en melkvet is wat korter. Het is allebei verzadigd, maar het zijn toch een ander soort. Dus ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar ik denk dat, dus als je melk drinkt, heel gezond, heel goed. En ja, dat is ook heel raar in de wereld. Wij Germanen kunnen goed tegen koemelk. Maar Aziaten bijvoorbeeld in Japan en zo, die worden er doodziek van. Die kunnen helemaal niet tegen koemelk. Wij hebben een gen dat dat goed kan verteren. Maar dus jij bent geloof ik een Germaan zo te zien. En dus ja, je kunt gewoon. Kijk, maar wat vroeger bijvoorbeeld de bouwvakkers deden, toen ik jong was, die dronken elke dag altijd 1 liter melk, die namen ze altijd mee. Op hun werk, jij ook? Kijk, dat bedoel ik. Maar dus wat die mensen wel hadden, die hadden veel meer galstenen dan anderen. Vanwege de kalk die in al die melk zit. Dus, eet gevarieerd. Praat zo straks even met die jongen dat je niet 3, wat is het, 1,5 liters? Kijk, met jou kunnen we praten zo straks. Ja. Maak er dan 2 van. Je moet het zelf weten, maar dit zijn algemene regels die goed zijn. Oké, nog meer vragen? Anja, hoe laat is het? Zullen we ermee stoppen? Nou, wat zullen we doen? Ziekenhuis of de pest? Ziekenhuis? Oké, wacht even hoor. Ik moet even zoeken. Wacht even hoor, deze moet ik zo straks nog doen. Ja, want soms dan blijf ik wat hangen. De andere keer doe ik het wat sneller. Ziekenhuizen. Even denken, hier deze. Wie heeft er wel eens in het ziekenhuis gelegen? Oh, dat zijn er aardig veel mensen. Ik spreek nogal eens voor de NPV, dat is de Nederlandse Patiëntenvereniging. En er heeft bijna nooit iemand in het ziekenhuis gelegen. Maar de mensen klagen nogal eens over de kwaliteit in ziekenhuizen. Die zeggen, ja, maar bij ons in het ziekenhuis, nou ja, dat was dit en dat. Hoe is het? In Harderwijk, de Sint-Jansdal, Jammerdal noemen ze dat. Maar wees blij dat je niet leefde in de tijd van de opa van je opa. Als je leefde in de tijd van je opa en je opa, dan ging het zo. Stel dan, je moest naar het ziekenhuis en je kreeg een operatie. En dan die patiënt die kwam binnen en die ging dan zelf op de tafel liggen. Trok zijn trui uit of zijn broek uit wat er nodig was. En dan ging hij op die tafel liggen. En dan soms werd hij vastgebonden. Het was allemaal zonder verdoving, dat bestond niet. Hè? Dat is pas 100 jaar, 150 jaar geleden. En dan werd je vastgebonden. Of soms vastgehouden door zespotige kerels. Of soms werd je letterlijk bewusteloos geslagen. Dat werkt ook goed. Ja, echt waar. Of je werd stom dronken gevoerd. Of je werd ader gelaten. Dan zitten hier de sneetjes zo. En dan, dat was ook bij de, welke president was dat van Amerika? Die was verkouden. En ja, toen zei ze, dan moeten we ader laten, dan gaat het beter. En ze lieten het ader, ze lieten dat. En die man is gestorven in de armen van zijn dokter. Ja, maar zo ging dat vroeger. Kijk, ik heb hier, moet ik even kijken hoor. Moet ik even terug. Hier. Dus, zo ging dat vroeger. Kijk, hier, dit is een interessant, die man die werd de been afgezet. Maar kijk, dus dan werd het hier aangedraaid. Een paar kerels, hier de studenten zitten daar te kijken. En deze, dat is de chirurg, die heeft een mes. Zo. En doet hij om het been. Kijk, en dan de botten doe je hier met de ijzerzaag. Dan zaag je dat verder. Zo ging dat. En die artsen, die wasten nooit hun handen. En die studenten, die kwamen ook gewoon daar van de tribune. Die kwamen dat die wond bekijken. En met hun vieze handen gingen ze erin kijken. En de helft van de patiënten die stierf na de operatie. En zelfs in ziekenhuizen met bevalling, als moeders die hadden dan, die jonge vrouwen die kregen een baby, die waren volkomen gezond. Geen ziektes, geen operatie. Die kwamen alleen in het ziekenhuis om te bevallen. En 17% van die jonge vrouwen stierf in het ziekenhuis, zonder enige operatie. En er was in 1840 was er een arts, Semmelweis, in het academisch ziekenhuis van Wenen. Een van de belangrijkste, meest vooruitstrevende academische ziekenhuizen ter wereld. En hij was daar arts in de verloskamer en al die vrouwen stierven. En dat ging hem door merg en been, dat gejammer en gehuil van al die vrouwen en niemand wist wat ze eraan moesten doen. En wat die artsen deden, die kwamen dan die dames onderzoeken, maar die gingen 's ochtends eerst met hun studenten, liepen ze met z'n allen eerst naar het mortuarium, naar het lijkenhuis. En dan gingen ze al die vrouwen en andere mensen van de vorige dag die gestorven waren, gingen ze bekijken, opensnijden, interessant doen en zo. En dan kwamen ze in de kraamkamers en dan gingen ze die vrouwen helpen. Kijken hoe dat zat met de baby enzovoort. En hij kon er niet tegen. Op een gegeven moment toen was, 17% van die vrouwen die stierven. En toen was aan het nadenken, hij zegt, weet je wat ik doe? Iedereen moet zijn handen wassen met een soort bleekwater. Maar dan, als ze komen, die artsen vanaf de mortuarium, moeten ze eerst hun handen wassen. Nou, en die artsen die baalden. En die professoren en zo, die zeiden van, die vent is gek geworden. En die wilden dat niet, maar hij zegt, jullie komen mijn verloskamer niet binnen als je het niet doet. Dus ze deden dat. En binnen 3 maanden was de sterfte van 17% was gedaald naar 2%. Alleen maar door het handen wassen. Maar ze hebben hem zo uitgelachen. Op een gegeven moment, want niemand wilde tegen hem praten in de gangen en zo. En toen op een gegeven moment kwamen die artsen die hun handen wassen, die professoren. En toen was 1 dame, er waren geloof ik 12 dames of 11, ik weet niet precies meer. En die lagen op een rij in de kraamkamer. En de eerste dame die had kraamvrouwenkoorts. En die hadden ze onderzocht. En de volgende dag zijn er geloof ik 11 van de 12 vrouwen zijn gestorven aan kraamvrouwenkoorts. En toen zegt Semmelweis, als je binnenkomt ga je eerst je handen wassen. Maar tussen elke patiënt ga je ook je handen wassen. Wat ze nu doen in het ziekenhuis. En ze hebben hem zo uitgelachen, ze hebben de beste man ontslagen. En het was 2% en binnen een paar weken was het weer 17%. En hij ging toen naar Boedapest. Daar was hij in het ziekenhuis. Hetzelfde. Wap, door zijn handelingen weer gedaald naar 2%. Weer ontslagen. Die man is in een gekkenhuis gestorven van ellende. Hij wist, die vrouwen, die lijden voor niets. En die artsen waren zo hoogmoedig en zo eigenwijs. En ze wisten het. En het ging gewoon weer door enkele tientallen jaren. Hij is van ellende gestorven in dat ziekenhuis. Ze lachten hem uit en niemand moest hem. En de Bijbel zegt, hij die het lijk van een mens aanraakt, zal 7 dagen onrein zijn. En je moet uit het leger wegzenden alle die onrein zijn door een aanraking van een lijk. Dus stel even voor, die artsen, die waren naar het mortuarium geweest. Die hebben daar onderzoek gedaan aan die lijken. En dan zou een Joodse arts, een Israëlitische arts, die zou 7 dagen niemand mogen aanraken. En nou is het zo dat elke bacteriële ziekte kun je binnen 7 dagen ontdekken of je besmet bent. Dus als een arts, welke ziekte ook, 7 dagen... Als hij dus besmet is, hij heeft een lijk aangeraakt. Je moet er goed bedenken, wij sterven vaak meestal van ouderdom. Maar vroeger stierf bijna iedereen aan een epidemie, aan een overdraagbare ziekte, niet van ouderdom. En dus als je dan een lijk aanraakt, vroeger had je bijna altijd kans dat het een soort bacteriële ziekte is. En je kunt altijd binnen 7 dagen, bijvoorbeeld denk maar even de griep, ja precies, denk maar aan de griep, je weet binnen 7 dagen, ik heb griep of niet, ook als arts. En dan mocht je niemand aanraken, je moest zelfs buiten de stad, buiten de legerplaats. Dus ten eerste, bij de Israëlieten zou een arts veel voorzichtiger zijn met het omgaan van lijken dan wat ze in de middeleeuwen deden, dat is 1. Het tweede, dus als je dan iemand aanraakt, dan moet je 7 dagen. En daar komt het quarantaine vandaan. Daar waren, dus even tussendoor, dat is ongeveer geloof ik in de 13e eeuw of zo, 14e eeuw. Toen zagen de, met name in Italië, zagen de artsen dat er bij de Israëlieten, bij de Joden, bijna geen besmettelijke ziektes voorkwamen. En toen hebben ze ingesteld, dus als er schepen binnenkwamen in Genua en zo, dan moesten die schepen eerst een paar weken en later hadden ze 40 dagen moesten ze buitengaats blijven. Mochten pas na 40 dagen binnen. Daar komt het woord quarantaine vandaan. Quarante 40. 40 dagen in afzondering. En dan wisten ze, je mag naar binnen, je bent niet besmet. Maar toen later hebben de artsen nu in de moderne tijd hebben gezien, dat is helemaal niet nodig, 40 dagen. 7 dagen, 14 dagen. Bij de middelaardsheid was het bij de Israëlieten toen, ik zeg soms de Joden van later, Israëlieten is het grote volk voor de jaartelling. Maar daar was, als je bijvoorbeeld die tsaarat had, die huidziekte, dan moest je naar de priester en dan werd je 7 dagen afgesloten. En wist hij het na 7 dagen niet zeker, dan moest je nog een keer 7 dagen, 14 dagen. En dan blijkt dat dat precies de goede tijd is. Dus 40 dagen is veel te lang. Maar in ieder geval, je was in quarantaine. En dan staat dan die artsen, die moesten na 7 dagen moesten ze hun lichaam en hun kleren wassen. En dan mochten ze weer in de maatschappij. En wonderlijk, dat is precies de goede regel. Ook de goede lengte. En als je de geboden van God gehoorzaamt, dan leef je gewoon langer. Dat is gewoon een stuk gezonder. En hier ook weer zo'n voorbeeld. Geweldig boek. Is de wetenschap 3500 jaar vooruit. Over onze tijd. Als we hadden gedaan wat in de Bijbel staat, dan was er geen ebola geweest. Dat is nu weer uitgebroken. Hè? De vorige keer zijn er 11.000 mensen omgekomen. Nu alweer de tweede iets van 1.000 en wie weet wat er komt. Maar bij de Israëlieten kwam geen ebola voor. Waarom niet? Om twee redenen. Ten eerste, bij de Israëlieten mocht je alleen maar herkauwers eten. Koeien, schapen, geiten en zo. En waar kwam ebola vandaan? Van het eten van apenvlees. Een Jood zou nooit apenvlees eten. Dat is één ding. En het tweede, wat het is, dus dan zie je die mensen in Afrika, dan, iemand is aan ebola omgekomen en dan wordt hij gehukt en geknuffeld en afscheid genomen. En dat begrijp ik wel, maar een Jood zou dat nooit doen, want als je een lijk aanraakt, dan moet je 7 dagen buiten de maatschappij leven. Dus dat deden ze niet. Dus ten eerste was het niet gekomen, want je eet geen apenvlees. En ten tweede zou het niet verspreiden, want je raakt geen doden aan. Nu nog, zeg maar dat het niet zo is. De Bijbel is geweldig. Ik ga afsluiten met het volgende. Tenzij er nog een vraag is, dan mag dat nog een ernstige vraag. Wat ik nu vanavond verteld heb, daar gaat het helemaal niet om in de Bijbel. Dat is niet de kernboodschap. Wat ik nu verteld heb is alleen maar de verpakking. De dingen die erbij gaan. De Bijbel die gaat over geestelijke zaken. Maar mijn punt is, als deze bijzaken, deze verpakking, je het leven al zo veraangenamer, gezonder maken en verlengen, hoe belangrijk moet dan wel niet de kernboodschap van de Bijbel zijn? En de kernboodschap is dat Jezus Christus op aarde gekomen is om ons met God te verzoenen. Daar gaat het om. En mijn punt naar christenen is van, wij zouden er goed aan doen om de Bijbel serieuzer te lezen. Want je ziet hier al hoe het ons leven beïnvloedt, maar ook geestelijk. En naar niet-gelovige of twijfelende mensen zou ik zeggen, je kunt niet maar zo de Bijbel aan de kant schuiven en zeggen, joh, dat komt mij wel een keer, als het zover is, dan ik zal er eens over nadenken en dan bekeer ik me misschien wel. Zo werkt dat niet. Je moet die keus maken, zo op verschillende gebieden. Want het gaat om je eeuwigheidswaarde. En dat is mijn punt. En God spreekt tot ons. En dan zeggen mensen, ja, maar ik merk zo weinig van God. Ja, is dat zo? In de natuur zie je God. Jongen, vertel me nou niet dat het evolutie is. Dan heb je een gaatje in je hoofd. Ik snap niet hoe mensen zo dom kunnen zijn. Dat een slim mens die gelooft. In de natuur zie je God aan het werk. In de Bijbel, wat ik nu verteld heb, zie je God aan het werk. Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Wauw! Of in de geschiedenis, er gebeuren nog steeds wonderen. Veel te weinig, vind ik. Maar er gebeuren nog wonderen. God laat zien dat hij bestaat en ingrijpt. Sommige mensen zeggen, ik merk zo weinig van God. Ja, maar ik denk dat God ook zit te klagen. Die zegt van, ik merk zo weinig van die jongen. Ik merk zo weinig van dat meisje. Zou die maar eens wat meer met me praten? Ja, en dan als wij dan bidden, dan is het vaak één richting verkeer. Hè? Wij praten wel tegen God. En net tegen die tijd dat hij wat wil gaan zeggen, dan zeggen we, ja, ik ga weer aan mijn werk. Maar je kunt die keus maken. Ik heb het ook in mijn boek expres beschreven, dat hoe je die keus kunt maken. En als je serieus zoekt, zul je altijd God vinden. Ik moet even denken, ik kom nog wel eens in reformatorische groepen en die zeggen, ja, maar meneer Hoobrink, je kunt je toch niet bekeren, het moet je gegeven zijn. Ja. Ik zeg, maar je kunt wel op twee manieren naar God luisteren. Je kunt zeggen, zo, joh, vertel het maar eens. Of je kunt zo naar God luisteren. Heer, spreek tot me. Laat merken dat u bestaat. Ik wil u kennen, maar het lukt niet. Wilt u me tegemoet komen? En dan doet hij dat. Zullen we samen eindigen met het gebed? Heere, wat geweldig om uw woord te lezen, om te voelen, te proeven dat u dat hebt geschreven. Wat me zo aansprak is vorige week van dat u zegt, ik ben de goede herder. Ja, maar dan staat erachter, ik ken de mijne en de mijne kennen mij zoals de Vader mij kent. En ik, de Vader, sprak me zo aan, Heere, wij kennen u zoals de Vader u kent. Met ons hart, met ons gevoel, met ons hele wezen. Het gaat er helemaal niet om of je alles begrijpt, maar dat je een hartsrelatie met God hebt. Dank u wel daarvoor dat het hele boek daarover gaat. In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. Laten we even stil zijn, dat u even met God kunt overleggen wat uw plan is voor de komende dagen in verband met omgang met hem of met de Bijbel lezen. Dank u wel, Heere, dat u een sprekende God bent. Maar wilt u ons helpen om te luisteren? Er zijn zoveel stemmen om ons heen die veel harder spreken en veel duidelijker lijken. We vragen uw genade over ons leven. Als individu en als gemeente hier in Almere. Heere, dat we mogen leven ook tot eer van uw naam. Wilt u dat door ons doen, Heer, wij kunnen dat niet, maar wilt u met uw Heilige Geest ons vullen en dat wij daarin gehoorzaam zijn. En dan zijn uw beloftes een lang leven, ook in de hemel. Hier en daar gaat het vooral om. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Amen. Axel.